Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van de pelgrimstocht die ons van bij het graf van moeder Martha in Tienen en de nieuwe studio's van Radio Maria zo door de binnenstad van Tienen voert om vervolgens koers te zetten richting Hakendover, de plaats waar op paasmaandag de paardenprocessie doorgaat. Op deze wijze gaan we dus op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Hakendover. In de vorige afleveringen mochten we wat meer te weten komen, onder meer over de zusters passionisten hier in Tienen, en van daaruit wilden we op het spoor komen van het religieuze leven in deze stad. We hoorden reeds over het Kabeekklooster, waar we ook iets mochten te weten komen over de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis van Tienen, en fietsten van daaruit via de Zegestraat, zo langs de Kabeekvest, afbuigend naar de Veldbornstraat, en zo kwamen we terecht in de Ark van Noé-straat, in dat bijzondere gebouw dat verwijst naar de geschiedenis van de Lollarden, later cellebroeders genoemd de Alexianen. En zo hoorden we ook dat het voornamelijk ging over een leproserie. De aanwezigheid van lepra of melaatsheid was helaas een realiteit in de middeleeuwen, en we zullen dat ook nog later op onze weg tegenkomen wanneer we, bij wijze van grote verrassing, even afwijken van onze route en terechtkomen in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. Maar dat is voor een later moment in onze pelgrimstocht. Wij hebben nog heel wat te ontdekken. We keren even terug op onze route en gaan langs de Waaibergstraat. Zo komen we voorbij een bijzonder gebouw waar de basisschool Sint-Jozef gevestigd is, van de groep VIA, het voormalige Hof van Waaiberg. Inderdaad, de dierbare luisteraars en medepelgrims, de Waaibergstraat aan de noordelijke stadsrand ligt in het verlengde van de Oude Vestenstraat en behoort werkelijk tot de oudste straten van de Tiense binnenstad. Reeds in 1235 wordt er melding gemaakt van een Curtis de Waaienberge, een hof dat seinsplichtig was aan de Norbertijnerabdij van Heidesum. Over de omvang en de samenstelling van dit primitieve hof hebben we echter geen gegevens. En ook over de zogeheten Capella Castralis, die volgens sommige auteurs aan het hof was verbonden, is er geen historische duidelijkheid. Volgens de ene was het de oude en inmiddels gesloopte Sint-Jacobskapel, die in 1627 in het nieuwe nabijgelegen Annunciatenklooster werd geïntegreerd. Anderen spreken over de Maria Magdalena-kapel, die nog steeds deel uitmaakt van de site. Er zijn verschillende bronnen gekend, maar een bron zegt dat de oudst gekende seinsplichtige, de Tiense scholaster meester Henrik, er heeft gewoond. En deze werd opgevolgd door priester Ambroos, die commandeur was van de Teutoonse ridderorde van Aldenbiezen. Later komt het goed voor geruime tijd in het bezit van de familie van Houtem, met als eerste vertegenwoordiger de rentmeester van Tienen. We spreken over 1292. Verschillende leden van dit oude patriciersgeslacht die zullen opklimmen tot de belangrijkste bestuurlijke functies van het hertogdom Brabant. In de 17e eeuw, wellicht tijdens het eerste kwart van deze eeuw, stichten Jan van Houtem en zijn echtgenote Johanna Fleuron in de kapel een benefici ter ere van Maria Magdalena. Het zou ook heel goed kunnen dat er een verband bestaat met de verbouwing en de verhoging van de kapel die in diezelfde periode worden gesitueerd. En nadien werd ieder jaar op 22 juli, de naamfeest van de heilige Maria Magdalena, kapel en domein voor de Tienenaars opengesteld. De kanunnik van Saint-Aubin in Namen, kanunnik Charles Robert van Berlaymont, werd eigenaar van het hof in het tweede kwart van de 17e eeuw. Zo weten we dat hij op 25 oktober 1651 een zekere huis Capelle Houwen en den Boomgaarden met allen dependentien genaamd den Waaienberg verkocht aan Paul François d'Origon, de heer van Neervelp en hoofdmeier van Tienen. Op 21 februari 1741 wordt het hof aangekocht door de familie Daarschot-Skonoven, een geslacht met wortels tot in het begin van de 12e eeuw en sinds het begin van de 15e eeuw in het bezit van de heerlijkheid en het kasteel van Waanrode. Deze erfgenamen zullen het op 29 september 1759 verkopen aan baron Theodore Deinatten, de oud-burgemeester van Leuven. En de aankoop omvatte een huis met hoven, boomgaard, vijver en stallingen, samen 3 bunders groot, met daarnaast het recht op de kapel, genaamd Sinte Maria Magdalena, annex aan het voorgeschreven huis, zo staat er in de akte. Afgaande op die data, die zijn aangebracht boven de inrijpoort 1770 en boven de ingangsdeur en het wagenhuis was deze oud-burgemeester verantwoordelijk voor de verfraaiingen en aanpassingen tijdens het derde kwart van de 18e eeuw. Uit deze periode hebben we natuurlijk een belangrijke kaart die heel wat domeinen in kaart heeft gebracht, letterlijk de Ferrariskaart. Zowat rond 1775 en toont een omvangrijk domein, van de straat afgesloten door een muur, en aan de westzijde begrensd en de oostzijde ook door ommuring van het Annunciatenklooster. Latere eigenaars waren de rentenier De Waha uit Brussel en vervolgens opnieuw de familie Daarschot-Skonoven die het kasteel tot in 1924 zal blijven bewonen en nadien werd het overgemaakt aan het aartsbisdom. In 1926 dan wordt het kasteel samen met 2,5 hectare grote park door het aartsbisdom ter beschikking gesteld van de naastgelegen en kort voordien opgetrokken katholieke normaalschool, bekend als het Sint-Jozefs Instituut, om er het internaat in te huisvesten. De aanwezigheid van de grote tuin gaf in 1929 de aanleiding tot de oprichting van een middelbare land- en tuinbouwschool. De heroriëntering en uitbreiding van het onderwijsaanbod in de daaropvolgende decennia gingen helaas ten koste van het eertijds uitgestrekte park, dat werd herleid tot een verharde vlakte met klasgebouwen. Enkel een kleine groenstrook ter hoogte van het oude hof van Weiberg bleef bewaard. Het is maar dat u het weet wanneer u er voorbij komt en u dat imposante gebouw ziet en u afvraagt wat is daar de geschiedenis van. Wel, dit is dus een hele oude geschiedenis die teruggaat naar de 13e eeuw en vele eigenaars heeft gekend in die periode van toen tot nu, tot het in handen kwam van het aartsbisdom dus en de school er werd gevestigd. Zo kunnen wij rustig voorbij de Weibergstraat en komen we al heel snel terecht op de Grote Markt. Door af te buigen naar de Guillainstraat en daar bewonderen wij de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Boel. Aangekomen aan de deur van deze mooie kerk lazen we jammer genoeg het bericht dat ze uitzonderlijk gesloten was. Droefenis alom. Maar er stond ook bij dat we wel een bezoek konden brengen aan de prachtige grot van Onze Lieve Vrouw ten Boel. En dat is natuurlijk de uitnodiging voor ons om deze bijzondere devotieplek in Tienen te leren kennen.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Le fruit parfait de votre sang pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue.
Jammer genoeg is vandaag de kerk van Onze Lieve Vrouw ter Boel uitzonderlijk gesloten. Een beetje pech onderweg heet dat dan, maar zo stond er op het bericht, men is altijd in de mogelijkheid om een kaarsje te branden in de grot. En dat is eigenlijk een hele mooie devotieplaats hier in Tienen. aan de zijkant van de kerk. En dan kan u echt, komt u echt binnen in een grot die u zelfs kan afdalen. Dus met een trap die u kan afdalen om zo tot bij het beeld van onze lieve vrouw te gaan. Het is rond 1050 dat het stoffelijk overschot van een zekere Thierry aangetroffen wordt in een poel te Tienen. Deze vrome man, afkomstig uit Kampen en lector aan de Universiteit van Parijs, had tegenover de heilige maagd Maria de belofte van eeuwige kuisheid afgelegd. Op de plaats van de moord werd met toelating van de hertog van Brabant, Jan de Eerste, een prachtige kapel gebouwd, die de naam van Onze Lieve Vrouw ten Poel meekreeg. En van toen af kwamen jaarlijks honderden bedevaarders naar de stad Tienen om de heilige maagd Maria te vereren. Al spoedig werd zij beschouwd als koningin en beschermster van de gehele stad en de omgeving. De Franse revolutie zelfs kon de vurige vlam in de harten van onze voorvaderen hier niet helemaal doven. En vandaag mogen we met vreugde vaststellen dat de verering van onze lieve vrouw ten Poel terug ook diepte heeft gevonden bij onze mensen. Zo staat er hier te lezen. Wij verwachten zelfs dat haar een mooie toekomst is beloofd. Wel, laten wij hier bij de patrones van Tienen bidden. Onze lieve vrouw ten Poel, bevrijd ons van de pest, de oorlog en de hongersnood. Maria, wij willen u eren. U bent de koningin van de stad, die onder uw hoede van alle gevaren is gespaard. Het is ter uwer eer dat deze tempel werd gebouwd. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Het mooie gebed dat hier aan de ingang van de grot te vinden is, met ook dus een klein beetje duiding waarom men eigenlijk deze kerk heeft gebouwd. Onze lieve vrouw ten Poel. En ik daal even de trappen af en overal hangen opnieuw dankplaatjes, ex-voto's, verwijzingen naar de dankbaarheid aan onze lieve vrouw voor bekomen genaden. We zien hier ook tal van foto's, tal van kaarsen branden. Het is overduidelijk dat de Tienenaren nog steeds hun weg vinden naar onze lieve vrouw om hier een kaarsje te branden. Een beeld van onze lieve vrouw die een groene mantel draagt en het kind op de armen draagt. En zij wordt geflankeerd door twee kasten waar men dus die zogenaamde zilveren ex-voto's kan terugvinden. Vaak in de vorm van een hart, verwijzend naar de liefde die men heeft voor onze lieve vrouw. Maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld een voet zijn of een oog of een ander ledemaat dat genezen is op voorspraak van de heilige maagd Maria. Ik zie hier ook kinderkledij liggen in de grot. Ik zie een speelautootje liggen. Ongetwijfeld voorwerpen van mensen die op een of andere manier willen bidden voor een kind, voor de genezing van een geliefde en daarvoor hier hun toevlucht zoeken bij onze lieve vrouw. Echt ontroerend, ontroerend mooi. Een hele bijzondere plaats hier te midden van Tienen. En natuurlijk hoop ik stiekem dat we hier zo meteen iemand binnen zien wandelen die we even een vraag kunnen stellen waarom men hier komt bidden. Want het is duidelijk, hè, je ziet het ook aan de kaarsen die hier branden, dat dit kleine gebedsoord zeker nog bezocht wordt. Ook wij willen natuurlijk onze intenties bij onze lieve vrouw brengen en bidden zelf ook. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En u hoort het. Het verkeer, het stadsleven van tienen gaat hier, zoals dat op vele plaatsen het geval is, gewoon voorbij. Terwijl de vlammetjes van de noveenkaarsen tot onze lieve vrouw ten Poel, de kleinere kaarsjes, ook rustig verder branden. Wetende dat wij onze gebeden opdragen aan God als de warmte die opstijgt uit deze kaarsen. Onze lieve vrouw ten Poel, bid voor ons. Bid voor tienen. Bid voor alle intenties die hier tot bij u worden gebracht. Zij rekenen op uw voorspraak, Heilige Maagd Maria. Helpen, dat vragen wij u nederig. Amen. Even een moment dus van gebed en bezinning bij onze lieve vrouw ten Poel. Ik moet zeggen, toen ik daar neerzat op het kleine bankje, was het een komen en gaan van mensen, die vaak heel snel en heel kort toch even binnenkwamen om een kaarsje aan te steken, een kort moment van gebed te houden bij onze lieve vrouw en dan snel terug hun dagelijkse bezigheden aan te vatten. Je moet weten, het was ook op een dag dat er markt was in Tienen en dat zorgt wel voor een beetje een instroom van mensen die ook van buitenaf, die van wat verder af komen. Maar het is duidelijk dat deze plaats gekend is en dat de Tienenaren dus hier bij onze lieve vrouw ook komen. Een van hen was toch bereid om kort met mij in gesprek te gaan. Zo mocht ik Jenny treffen bij onze lieve vrouw ten Poel. Ik zag u hier aan de deur van de grot van onze lieve vrouw ten Poel even bidden. Kan u onze luisteraars vertellen waarom u naar hier komt om bij onze lieve vrouw ten Poel uw gebed neer te leggen?
Om dankbaarheid. Een steun. Als ik naar huis ga, steun.
U bent van Tienen?
Van Oplinter, maar dat is bij Tienen. Hè.
Ja, dat is bij Tienen. Dat is vlakbij.
Ja, echt waar, ik doe dat. Altijd als ik naar Tienen kom, kom ik naar hier. Eventjes groeten. Ja, even, maar ik kan weer naar huis. Ja. Oplading.
Bent u gelovig opgevoed?
Ja.
Want waar komt uw liefde voor onze lieve vrouw vandaan? Waar is dat begonnen? Waarom is dat nu voor u belangrijk om even aan Maria goeiendag te komen zeggen?
Ja, dat ik met mijn man verloren ben en die ook altijd naar hier kwam. Ah, en dus, ja. De herinnering. Ja. Kom toe.
Zeker. Wat is de naam van uw man?
Julien.
Wel, we gaan op onze weg in het bijzonder denken aan de zielerust van Julien. Hè? Ik geloof niet in toeval, dus het is zeker geen toeval dat we elkaar hier hebben getroffen. En dus we gaan daar heel in het bijzonder aan denken. Ook te vragen aan de luisteraars om te bidden voor de zielerust van Julien. Kunt u een voorbeeld geven van iets wat u misschien al echt hebt ontvangen van Maria in uw leven? Heel concreet?
Heb ik rust. Heb ik rust. Omdat ik heel zenuwachtig ben van typen uit. Ja. Ik kan er niet aan doen. Heb ik rust. Echt waar.
Dus voor u is dat echt een rustmoment?
Ja. Zeker weten. Ik zal nooit niet vandaar zo altijd rondkomen.
Dus echt wel een grote liefde voor onze lieve vrouw. Specifiek voor onze lieve vrouw ten Poel?
Nee. In het algemeen. Ja. Nee, in het algemeen. Nee. 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 Echt waar. Nee, dus echt. Maar ik kom, maar ik durf het niet afdalen, hè.
Ah, nee.
Kom. En ik groet. Mm-hmm. En dan ben ik weer weg.
Nu, kan u van één ding verzekeren. Onze lieve vrouw luistert even hard naar degene die aan de rand komen dan degene weten. Die afdalen.
Zeker, ja, zeker weten. Absoluut. Zeker weten. Daar heb ik echt een sterk gevoel aan. Dat heeft niks met dat lekkers offeren. Als je offert of je offert niet, iedereen wordt geholpen.
Ja, zeker.
Iedereen, ja. Iedereen. Echt waar.
Wel, dan wens ik u vooral ook veel innerlijke rust. We bidden ook zeker voor vertroosting in uw verdriet omwille van uw man. Hè. Dat onze lieve vrouw het u mag schenken.
Dank je vriendelijk hoor.
Een fijne dag nog.
Fijne dag, u ook. Bedankt.
Dag. een bezoek aan onze lieve vrouw ten Poel, althans aan de grot. Maar alvorens we vertrekken, willen we toch deze mooie kerk even voor u belichten. De pastoor trouwens, van Tienen, is voor velen van u geen onbekende. Want in de afgelopen 40 dagen tijd mochten wij genieten van zijn retraite die hij voor ons heeft gepreekt, namelijk eerwaarde heer Karel Loots. Het was die dag helaas niet mogelijk om hem te spreken te krijgen, maar we willen toch graag even stilstaan bij het feit dat hier bijvoorbeeld ook aan armenzorg wordt gedaan. Bezorgd om mensen of BOM is een initiatief dat ook verbonden is met de Onze Lieve Vrouw ten Poel parochie. Een welzijnsschakel die zich inzet voor mensen in armoede. Maar er wordt hier ook een koor gehouden, er is ook ziekenzorg, een ontmoetingscentrum en dergelijke meer. Dat is allemaal terug te vinden. Verbonden met deze pastorale zone waar de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Poel deel van uitmaakt. De heer Jan Segers die schreef in 1954 een boekje over de geschiedenis van Onze Lieve Vrouw ten Poel. En dat staat ons toch toe om een beetje de historiek van dit gebouw op het spoor te komen. Rond het midden van de 12e eeuw was er een Nederlandse geestelijke, Diederik, professor aan een Parijzer hogere school en vroom Maria vereerder op doortocht te Tienen om zijn paasverlof thuis te gaan doorbrengen. En zijn plan om bij de kanunniken van Sint Germanus, waar we later nog halt zullen houden, te overnachten, moest hij helaas opgeven, omdat na het tap toe de stadspoorten waren gesloten. Zo zag hij zich verplicht om verblijf te zoeken in een pension voor de omheining rond de Sint-Germanusberg, dus tegen Den Poel op den Driesche. 'Snachts werd hij door de waard en diens vrouw vermoord, van al zijn waardevolle voorwerpen beroofd en verminkt in de aschpoel geworpen. Doch, 's avonds zien de verbaasde poorters boven de poel tal van lichtjes zweven. Welke wondergebeurtenis bij herhaling een grote massa begint te lokken. Een devote vrouw breekt de band der geheimzinnigheid door haar uitroep: gezegend is de stad die in haar schoot een schat van kostbare relieken bevat. Eens komt de tijd dat op deze plaats een tempel verrijst, Maria ter ere, waarin de geestelijken haar lof bezingen. De wonderen zouden zich enkel maar vermenigvuldigen en de poorters en de klerken zouden dus aan de hertog van Brabant verlof vragen om op een deel van de poel, die ze droog zullen leggen, een kapel te bouwen, tot lof en de ere van die glorieuzer maagd Maria. Bij het afdammen en aanvullen van het te bebouwen poelgedeelte vindt men het lichaam van Diederik tussen drie welgaten van een bron, die een helder en geneeskrachtig water schenkt. Bij de wijding van de kapel in juni 1297 is het volk getuige van een nieuw en wonder gebeuren. Een vuur omgloeit plots het gebouw, en bij de eerste poging tot redding van de schatten binnenin zien de mensen de consacrerende bisschop heel gewoon de wijding voltrekken, onwetend van wat buiten geschiet. Kijken we even naar de historische feiten rond Onze Lieve Vrouw ten Poel, dan zien we dat dus helemaal in het begin van de 13e eeuw in Italië, onder de invloed van de heilige Bonaventura, verenigingen en compagnie delle laudi zouden ontstaan. En het voornaamste doel bestond daarbij in de bijzondere verering van de heilige maagd Maria, vooral door het zingen van lof- en smeekgebeden. En op dat patroon modelleerden de minderbroeders dadelijk in de streek van Oost-Brabant en West-Limburg de broederschappen van wereldlijke klerken. Daar bij de bron een lieve vrouwbeeld stond, mogelijk op een staak, misschien wel in een nis, gaf Michel Impse, een goed tienenaar, een grote stimulans tot oprichting van een broederschap der klerken van die kapelle der glosieurer Maagd Maria te Poel. En van die lofzangers of hymnepriesters waren enkelen slechts echte clerici of mannen met een kruin. Hè. De meeste waren wereldlijke clerici, zo geheten, omdat zij als leken het voornemen hadden gevormd Maria op een meer dan gewone wijze te vereren. En zo ontstond dus de broederschap van Onze Lieve Vrouw ten Poel. In 1290 zal die confrérie samen met de Tiense magistraat aan de hertog Jan I de toestemming vragen om dus die kapel te bouwen. En op Pinksteren maandag 1297 zal Monseigneur Thomas van Chalon, de hulpbisschop van Luik, de nieuwe kapel inwijden. Die op dat moment trouwens niet veel groter is dan het koor van de huidige kerk. De talrijke gunsten en zelfs mirakelen doen in het volk een geestdriftige devotie opkomen die door grote bedevaarten sterk tot uiting komt. Dat betekent ook dat de giften toenemen en dus ook de mogelijkheden om de kapel uit te breiden. Uit dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw voor haar nabijheid en voor de wonderen die worden bekomen op haar voorspraak. En zodoende zullen er enkele bouwfases aan te pas komen. Na de furie van Tienen, de grote brand van 1635, staat de kerk gedeeltelijk verwoest in een absoluut desolate, geruïneerde stad. En het schuchter herstel van de torenspil kan zelfs de illusie niet wekken van een opbloei. Het gebouw vervalt fataal. Het zal uiteindelijk keizerin Maria Theresia zijn die in 1775 toestemming geeft tot het inrichten van een tombola. En deze brengt echter slechts genoeg op om de toren te restaureren. De voorgevel is zo wankel dat voorzichtigheidshalve de drie portalen dienen toegemetseld en een schutgewelf ertegen moet worden gebouwd, waarin een opening blijft voor een deur. Tijdens de Franse Revolutie wordt deze kerk gesloten en geprofaneerd tot wetstempel, waarin een dienst aan de rede wordt gehouden. Heropend in 1801 is zij het volgende jaar bij het Concordaat parochiekerk van eerste rang. En er wordt dus een mooi Mariabeeld bewaard in de kerk, waar zich steeds een inniger devotie zal ontwikkelen in de loop van de jaren. Tienen langs de heirbaan, zoals we later nog zullen vernemen, heirbaan tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer, geschuimd door strooptochten en gegeeseld door oorlogen. Tienen met zijn ongezonde poel en zompen door besmettelijke ziekten meer dan gehalveerd en tot witte stad verworden om de bederfwerende kalk. En dat Tienen van toen zal ook zonder wondere legende vanzelf zijn toevlucht hebben genomen tot Maria, om het te bevrijden van en te behoeden voor pest, oorlog en hongersnood. Zo weten we uit een 17e-eeuwse koperen plaat. De kerk heeft ook een aantal kunstschatten en toch wel merkwaardigheden, zoals eigenaardig is de aanwezigheid van het barokke hoogaltaar in een gotisch koor, afkomstig uit het vroegere Augustijner Rode Klooster van Oudergem, werd het altaar na een koop in de Tiense kerk geplaatst in 1786. In het midden hebben we een treffelijke kopie van Anton van Dijk's gekende kruisoprichting en boven het geheel staat het kunstig Mariabeeld van Wouter Pans. Met grote feestdagen verhoogt het prachtig antipendium, boodschap van de engel Gabriël, de praal van het altaar. Rechts in de kruisbeuk staan we voor een ander merkwaardig altaar in wit-zwart gemarmerd eikenhout. Een officiële provincie-inventaris voor 1874 schrijft het zelfs toe aan de befaamde beeldhouwer Duquesnoy. Sint Ivo en de heilige Catharina staan in beeld ieder aan één kant van de verheerlijking van de heilige drievuldigheid. In de echt marmeren kandelaarsbank berust het gebeente van de heilige martelaren Alexander en Faustina. De linkerzijbeuk wordt grotendeels gedecoreerd door een stuk in renaissance-stijl. Het altaar van Sint Anna. Met een mooi schilderij van J. Verhagen uit Diest. Maria als kind met haar ouders, de heiligen Anna en Joachim. Ja, u hoorde het, de Onze Lieve Vrouwkerk kan dus eigenlijk terugblikken op een rijk verleden, in het bijzonder met een devotie voor de moeder Gods, de heilige maagd Maria, die wij natuurlijk heel in het bijzonder gedenken tijdens deze maand die aan haar is toegewijd. Zo, de Onze Lieve Vrouw Tempoelkerk heeft haar geheimen aan ons prijsgegeven en dus ook de devotie tot Onze Lieve Vrouw Tempoel hier in Tienen. Het is tijd voor ons om verder te gaan. Wij zullen wat verder afbuigen in de richting van het zuiden van de stad. Op naar het Groot Begijnhof. Een andere hele bijzondere site in Tienen is het Begijnhof. Ja, we hebben natuurlijk op onze pelgrimstochten al verschillende begijnhoven tegengekomen. U weet dat, dat was een manier waarop dat vrouwen een soort van religieus leven leiden. Ze woonden samen, ze werkten ook samen, waren actief in een of andere manier in ofwel een ambacht of ze verzorgden een ander dienstwerk voor de stad. Maar ze legden niet de gelofte van armoede af. Op die manier konden vrouwen die niet gehuwd waren, weduwe waren geworden, een aanzienlijke bruidschat hadden, toch op die manier hun eigen bezittingen behouden en toch een leven leiden waarbij ze zich konden inzetten voor God, voor de kerk en voor de naaste. Er was altijd een priester die zorgde voor de bediening van de sacramenten, uiteraard de Eucharistie, het verleen ook van de andere sacramenten. Maar deze maakte verder geen deel uit van het Begijnhof. Het waren dus godvruchtige vrouwen, gebonden aan een mystieke regel en verenigd in een gemeenschap. Ook al waren ze dus, zoals eerder gezegd, geen kloosterorde. Ze woonden in aparte woningen, droegen specifieke kledij en kwamen eigenlijk weinig buiten de muren van het hof. Wist u dat men in Tienen een van de rijkste en oudste begijnhoven van ons land telt? En vermoedelijk dateert het Tiense Begijnhof van rond 1240. Enkele oude bronnen zeggen dat de gemeenschap hier al snel groeide naar maar liefst 300 begijnen. Tijdens de Franse Revolutie werd het Begijnhof afgeschaft en in 1823 waren er nog 27 begijntjes over. Het laatste begijntje, Anne-Catharine Kestens, overleed op 19 maart 1866. Wie weet had ze wel een bijzondere devotie voor de heilige Jozef om op zo'n mooie dag het tijdelijke voor het eeuwige te mogen inruilen. Na de Franse Revolutie kwamen de gebouwen van het Begijnhof in handen van het hospice. De commissie der hospiciën vroeg het stadsbestuur begin 1843 om de Begijnhofkerk, de infirmerie, enkele woningen en de tuin langs de Borggracht te mogen verkopen aan de paters Dominicanen uit Gent. En het stadsbestuur ging daarmee akkoord. De vroeg gotische Begijnhofkerk, de tweede oudste van België, werd dan gaandeweg de Paterskerk genoemd En vandaar dat er dus twee benamingen in Tienen door elkaar worden gebruikt. De Begijnhofkerk bleef gespaard van de brand van 1635, waar we eerder over gehoord hebben, en ook de luchtbombardementen van 1944 overleefde de kerk bijna ongeschonden. Op 22 september 1976 zou het noodlot toeslaan, want bij dakwerken ontstond een brand en deze heeft de kerk onherstelbaar verwoest. Na restauratie werd de ruïne ingericht als wandelpark en in 1997 voor het publiek opengesteld. Jammer genoeg, vandaag de dag niet toegankelijk omwille van, ja, veiligheid. Maar deze oude Begijnhofkerk, waar dus enkel nog een ruïne van staat, is een prachtig voorbeeld van sobere vroeggotiek uit de 13e eeuw. En voor de bouw werd vooral gebruik gemaakt van lokale materialen, zoals kwartsiet uit Overlaar, Linsmeelse ovensteen, Gobertange steen en handgevormde bakstenen. De kerk heeft een breed middenschip met hoge ramen en twee zijbeuken. Oorspronkelijk had het schip een houten tongewelf van de binnenkant, terwijl de zijbeuken waren bedekt met een licht gebogen houten gewelf en een lessenaarsdak. De kruisbeuken die werden pas aan het einde van de 19e eeuw toegevoegd en kregen een spitsboogvormig gewelf. Het koor, gebouwd in een latere fase, was een mooi voorbeeld van echte gotiek. En in de 17e en 18e eeuw kreeg de kerk stilaan barokke elementen. En toen de Dominicanen hier aankwamen, werd alles weer in de oorspronkelijke sobere stijl hersteld. Zij kozen voor de neogotiek, die beter aansloot bij de vroegere uitstraling van het gebouw. Maar het blijft dus een indrukwekkend monument, ook als we hier even naar binnen gaan kijken. We lopen even rond het indrukwekkende gebouw, hè, want dus er staat wel degelijk nog wel de buitenmuren, die staan nog recht. En dus kijken we even naar binnen. Ja, het is heel indrukwekkend. Men ziet dus nog het koor staan. De buitenmuren die staan er nog, waar ooit de glasramen zijn geweest. En door het feit dat de kerk zo oud is en zoveel, ja, zal maar zeggen, fases heeft overleefd van de geschiedenis en dan jammer genoeg in 1967 door een brand helemaal verwoest raakte, ja, bestaan er dus nog foto's en beelden van hoe de kerk vroeger is geweest. Het is dus in een veel recentere datum dat de kerk jammer genoeg verwoest raakte. Zo, dierbare luisteraars, opnieuw een spoor van de religieuze geschiedenis hier in Tienen. We gaan nog even een kijkje nemen in het Begijnhof zelf en gaan dan van hieruit richting Hakendover. En zo komen wij de suikerraffinaderij op het spoor. Ongetwijfeld de Tiense suiker is u zeker bekend. We gaan ook daar even halt houden, want men kan het niet hebben over Tienen zonder het te hebben over dat bekende product. Op naar de suikerraffinaderij van Tienen. En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrimen in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht door de Tienense binnenstad. Een volgende keer gaan we daarmee verder en ontdekken we nog wat verder de geschiedenis ook van Tienen en zullen we zo langzamerhand onze route in de richting van Hakendover verder zetten. We danken u van ganser harte voor het meefietsen en meewandelen en graag tot een volgende keer.